Oké, we gaan. Het is de vierde zondag van de maand. En dan weten jullie, zolang we hier die jongeren hebben die komen. Dan ga ik weer met ons onderwerp verder. Ik zit nou niet allemaal in één hoek. Daar zit eentje dan. Daar zit er een tussendoor. En daar zit de andere helft. Ja. Ja, wij zijn ook nog jong, toch? Alleen aan de buitenkant. Qua leeftijd, qua jaren helaas niet meer. Ik had het net even met. Ik weet niet meer tegen wie ik het zei, maar 2000, oh, met Harry geloof ik, ja, 2014 is het bijna alweer. En ik weet nog goed, hè? Sorry, oh, dan gaan we ook heel snel. Ik wou zeggen, wat vliegt de tijd, maar dat gaat wel heel snel. Maar 2013, ja, en 13 jaar geleden was alles in rep en roer. Wat gaat er gebeuren als het 2000 is? Zo'n 13 jaar geleden. En dan denk je, 2000 jaar geleden is de Heer Jezus Christus aan het kruis gestorven. Lang, hè? Nou, wat is het nou lang? Ik ben nu over een halve eeuw. Nou, jij bent de oudste van ons. Ja, maar dan denk je toch, als je terugkijkt, wat is nou 2000 jaar? Dat is eigenlijk ook nog maar kort geleden. Dus in Gods ogen, wat is tijd, joh? Stel maar, het is gewoon gisteren gebeurd. Eén dag is als 1000 jaar. Nou, in ieder geval, maar we gaan met elkaar naar Handelingen 20, vers 9. Het voorbeeld wat ik nu heb van een jongeling is uit Tychus. En die naam die horen we niet al te veel. Hij staat ook maar één keer in de Bijbel. Maar ja, je zal maar in de Bijbel staan voor eeuwig met je naam op deze manier. Ja? Als wij iets doen wat niet zo gunstig afsteekt. Ja, dan. Goed. Wie zal dat weten? Soms denk ik, ik ben heel bekend. Maar buiten ons en mijn eigen koninkrijkje in mijn werkkring of in iets anders. Wie kent jou voor de rest nog? Ja, maar het hier staat er wel in de Bijbel en op een zodanige manier dat hij in slaap gevallen is. Ja? En dat tijdens de prediking van Paulus. Nou, ik ben Paulus niet, maar ik hoop wel Paulus wat hij verkondigde ook door te geven. Moet meer denken dat die mensen in slaap vallen. Ja? En dat is wel het geval bij de apostel Paulus. He, Handelingen 20 vers 9. Nou laat ik vers 7 even voor de context lezen, ja. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om het brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des andere daags verrijzen. En hij strekte zijn reden uit tot de middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En daar heb je hem. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster. Dus zo zat dat daar bij elkaar, hè? Hij zit helemaal keurig, hè? En we hebben allemaal misschien bepaalde vormen waarin wij denken hoe het moet. Maar Paulus kwam binnen en hij ging preken. Ja, en hij zat in het venster. Misschien zat hij wel een beetje naar buiten te kijken. Maar, er staat hier, zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts en werd dood opgenomen. Dus ja, dat. Gebeurde er? Nou, dat staat niet zomaar hoor, van iets beschreven wat leuk of ja, interessant. Moet je kijken wat er gebeurt, zeg. Daar zit een boodschap achter, ja? En het is een beeld van de gemeente, het lichaam van Christus, wat slaapt onder de prediking van Paulus. Want als je kijkt, trekt het dus verder naar het lichaam van Christus wereldwijd, vanaf de tijd van Paulus. Je ziet het, bij Paulus begon het al, want hij zegt, ze hebben mij verlaten, allemaal, aan het einde van zijn leven, zegt hij, ze hebben hem allemaal verlaten. Dus ze zijn allemaal in slaap gevallen. Wie luistert er nog naar Paulus? Ze zijn allemaal in slaap. En dat is wat hier eigenlijk staat. En moet nagaan tijdens de prediking van de apostel Paulus zelf, dat hij dan in slaap valt. Dus, wat dat betreft is dat het tegenovergestelde van waakzaamheid. En dat is de les hier, voor een jongeling, maar ook voor ons allemaal, ja, dat we niet in slaap vallen tijdens de prediking van Paulus, ja, wees waakzaam, word wakker. Kijk in Efeze 5 vers 14, roept Paulus ons ook daartoe op. Efeze 5 vers 14. En voordat ik dat verder lees, wil ik toch eerst openen in gebed. Vader, ik wil u toch dat wij tot u naderen, Vader, om toch te vragen of u ons wilt helpen om het te verstaan, dat uw geest ons licht geeft, Vader. We zijn zo gauw dat wij op onszelf vertrouwen, dat het allemaal wel lukt en dat we het allemaal zelf wel kunnen. Maar toch, Vader, we zijn afhankelijk van u. En het licht wat u geeft op uw woord. Dat uw geest getuigt in onze geest. Zo ook nu, Vader, geef ons licht. In Christus naam vragen wij u daarvoor. In zijn naam dank u ook daarvoor. Amen. Dus 5 vers 14, daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. Dus hij, ja, als je slaapt, dan vergelijkt hij zelfs dat je gewoon dood bent. Ja, een dode, nou ja, we hebben gisteren de begrafenis, tenminste een aantal meegemaakt. Ja, en dan zie je de begraafplaats, ligt vol met doden. En volgens lag ook in die kist, ja, die horen niks. Christus zei, als mijn stem komt, dan zullen de doden die in de graven zijn, het horen en opstaan. Maar ja, hoeveel christenen, levende christenen, horen naar de stem van Christus. Dat is de stem van Christus via de apostel Paulus. En het grootste gedeelte luistert daar niet naar en is in feite dood. Hij slaapt. En als je slaapt, hoor je niks. Of er moet op een gegeven moment iemand zeggen, wakker worden! Even een grote knal dat je schrikt, wakker, wat is hier aan de hand? Ja? En dat is wat Paulus zegt. Ontwaak gij die slaapt. Wees niet als die Uitychus, die ligt te slapen terwijl de apostel Paulus aan het prediken is. Dan zeg je, nou ja, oké, maar ik ga toch, wat maakt het verder uit? Ik leef nog, ik heb de zekerheid en ik ga liever naar een beetje iets wat een beetje misschien meer beweging geeft, een beetje een koor en weet ik het allemaal niet meer, een beetje water bij de wijn. Dan ben je dus in slaap gevallen. Want ja, als je er dus niet waakzaam bent, dat betekent, we hebben een tegenstander. Ja? En die tegenstander slaat toe, ja, op het moment dat je zwak bent. En die wil jou ook in slaap houden. En dat is precies wat Satan wil. Waarom wil hij dat? Omdat jij van de waarheid beroofd wordt. En zodra dat al gebeurd is, dan heb je je lekker in slaap laten wiegen. Ja? En je denkt dat allemaal dat het goed gaat. Maar het gaat niet goed. Want Satan, je bent in feite in de strik van de duivel. Want Paulus is degene naar wie wij moeten luisteren. En als wij geest, als wij verzwakken, we zijn van de waarheid beroofd. Dat is 1. Van Paulus, met de waarheid. Wat gebeurt er dan? Dan verzwak je. En dan slaap je dus geestelijk, dut je gewoon in. En dan ben je dus net als die andere jongelingen. Nou ja, een aantal zijn daar voorbeelden van. Die heel goed begonnen. Want denk erom. De boodschap kennen en weten is 1. Maar waakzaam zijn en het doen is 2. Weten is niet genoeg. En dan kan je dus net zoals Salomo heel goed beginnen. En anderen. En toch uiteindelijk slecht eindigen. En dan ben je dus geen bruikbare dienstknecht meer van onze Heer Jezus Christus. En dat is wel wat hij wil. Zowel van de ouderen, maar ook van de jongeren. En de verleidingen liggen op de loer. Niet alleen voor de jongelingen, ook voor de ouderen. Maar zeker ook voor de jongelingen. Ik heb het al vaker gezegd, de tijd van toen. Men kan altijd zeggen, ja, maar het is nu heel moeilijk. Nou, oké, zou je willen ruilen met Daniel toen de tijd? Zeg het maar. Was dat makkelijk? Ja, toen hij daar stond. Ja, en dat hij zegt, ik eet hier niet van. Ja? Of je gaat staan en je moet buigen voor het beeld. En je blijft gewoon staan en je gaat je de oven in. Was dat makkelijk als een jongeling? Ik denk niet dat je wil ruilen. Dus het is allemaal vaak een excuus. Ja, om misschien bezig te blijven met waar je bezig bent. Terwijl je misschien van binnen wel weet van ja, dit hoort eigenlijk een gelovige niet te doen. Ja? Wees eerlijk voor jezelf. Kijk in de spiegel. Nou, Satan is onze tegenstander. Hij is onze vijand. En de Bijbel noemt hem ook de verzoeker. Paulus noemt hem ook de verzoeker. Dus met Jacobus op woensdagavond hebben we het ook over het verzoeken. Maar je kan iemand verzoeken. God verzoekt iemand om zijn geloof te testen. Ja? Dat die persoon er zelf ook achterkomt. Zijn geloof getest. Zoals Abraham werd ook getest, verzocht door God. Niet om kwaad te doen, maar om goed te doen. En Satan probeert de mensen te verzoeken om ze juist kwaad te laten doen. Te laten zondigen. Van God af te trekken. Dat is onze tegenstander, hè? Nou, ga maar bij mij naar 2 Korinther 11. En hij zal eerst altijd proberen de boodschap aan te vallen, ja? Dat is wat hij probeert. En mensen van de waarheid te beroven. En dan komt hij echt niet als je kijk aan de wereld vraagt. Of kijk maar naar films. Hoe laat ze Satan of de duivel altijd zien? Hij is altijd rood. En hij heeft hoorntjes. En En er zit trouwens een kern van waarheid in, met die bokpoten en alles. Daar gaan we nou niet over hebben, maar daar zit heel veel waarheid in. Maar zo wordt hij afgebeeld. Dus je kan hem herkennen, omdat hij zo slecht eruit ziet, zo lelijk is en hij doet lelijke dingen. Ja, dat is precies zoals hij namelijk nu niet komt. Ja, hij komt juist, kijk in 2 Korinthe 11, vers 13. Zulke apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Een boodschapper van het licht, niet van de duisternis. Hij vertegenwoordigt de geestelijke duisternis, maar hij komt als een boodschapper van het goede. Van het licht. En licht is positief, duisternis is negatief. Dus het ziet er allemaal goed uit. Dus zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal naar hun werken. En je ziet ook in vers 3, doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang, en dat is de duivel, en die heeft, kijk, Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, de slang heeft Eva door haar arglistigheid bedrogen. Alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Zie je, dus Satan wil je denken hebben, ja, uiteindelijk dat je zinnen bedorven wordt. En hoe doet hij dat? Nou, je ziet hier ten eerste door apostelen van Christus. En als jij over Christus praat en je staat voor de preekstoel en je praat over de Heer Jezus en over de Bijbel. En dan praat je over de wet, en gewoon over de Bijbel. Nou, dan praat je over de Bijbel, ja. Dan praat je toch over Christus, dan ben je toch een iemand die over hem praat. Dat ziet er toch goed uit. Alleen, je ziet Satan, die verandert zich als een engel des lichts. Zijn dienaars, dus Christus heeft zijn dienaars, maar Satan heeft ook zijn dienaars. En dat zijn degenen die met het woord komen. Met de Bijbel. Die praat ook over de Heer Jezus. Maar je ziet het. Hij wil ons aftrekken van de eenvoudigheid die in Christus is. En waar vinden wij de eenvoud van de Heer Jezus? In de boodschap van genade. Dat is waardoor wij het nu kunnen begrijpen. Als jij het woord de waarheid recht snijdt, ga je het begrijpen. Kunnen wij het allemaal begrijpen? Ik moest daar gisteren aan denken. Ja, je leest de Bijbel. En dan kan je aan iedereen de Bijbel uitleggen en vertellen. Ja, geloof als een kind. Nou, en als je dan recht snijdt, dan kunnen wij het hier allemaal begrijpen. Maar als je dan naar de theologische opleiding gaat, dan wordt het allemaal, wie begrijpt het nog? Ja. En dan krijg je allemaal leerlingen die juist van de Bijbel weggaan. Toch praten ze allemaal over Christus. Er zijn genoeg namen die ik nog uit mijn verleden ken, uit mijn gereformeerde afkomst. En die allemaal over de Bijbel praten. Wiersinga, Kuitert en dat soort namen allemaal. En die de gereformeerde kerk onder andere complete vernieling bijna ingeholpen hebben. Dat weet ik nog, dat was het gesprek bij ons aan tafel. Sneden ook niet recht, de gereformeerde weet ik wel. Maar ik bedoel, je sprak wel allemaal over de Heer Jezus Christus, over de Bijbel. Maar langzaam maar zeker is het helemaal. Nou, mijn kerk heb ik niet gehoord hoe ik een kind van God moest worden. Helemaal niet zelfs. Absoluut niet, daar heb ik er niet aan te danken. Dus je ziet, hij heeft zijn dienaars. Dus Satan is niet die met die horentjes. Die komt, ziet er allemaal netjes en keurig uit. Ja, ik zie er ook netjes uit, vind ik tenminste. Ja? Zo schijnt hij. Maar hij komt met de Bijbel, daar gaat het om. En zo wil hij je zinnen verleiden. Nou kijk, en dat doet hij, 1 Timotheus 4 vers 1. En die verkondigen dan, 1 Timotheus 4 vers 1... En Tychicus, die luisterde dus naar Paulus en die is uiteindelijk in slaap gevallen. En dat is een beeld voor de gemeente, het lichaam van Christus. Ik weet niet meer wie het vertelde. Ja, dat was Edwin. Dat was vorige week zondag. Ja, dat je zei, ik wist mijn zonden waren vergeven. Ik kwam tot geloof en ik wist al mijn zonden zijn vergeven. Wist ik gewoon. En, nou, je kwam daar en daar en daar. En wat werd je verteld? Je moest vergeving vragen. Ja? Het werd helemaal omgekeerd. En dan ging Edwin. En dan zat hij in het systeem. Van vergeving vragen, belijden. En dan krijg je vergeving. En doe je het niet, dan is God op je boos. Of je. Het hele verhaal. Kom je in onzekerheid, schuldgevoel, verwerping. God is boos op mij, ik moet weer mijn best doen. En dan ging hij. Terwijl daarvoor hij weer had geloofd als een kind. Als een kind, je weet het. Ik heb vergeving van zonden. En dan komen de verkeerde leerlingen, dan ga je. En dat is precies, kijk, 1 Timotheus 4 vers 1. En dat was dus een dienaar van de gerechtigheid, tussen aanhalingstekens. Ja, ze spreken over de wet, die is heilig en goed. Dat is gerechtigheid. Alleen, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En dat moet gepredikt worden. En als je daarvan afwijkt, kijk, 1 Timotheus 4 vers 1, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. De dienaren der gerechtigheid, dat zijn de verleidende geesten. Dat denk ik niet aan die geest in de lucht. Want mensen worden zielig genoemd, maar in de Bijbel ook geesten. Het zijn niet altijd engelen, maar ook mensen. En die hebben leringen van de duivel. Nou, en zo ga je. En zo ging Edwin in dit geval, en in mijn geval exact hetzelfde, zo ging dat. Ben je van die waarheid beroofd, en zat ik onder een lering van de duivel. Nou, dat is net zo met Tychicus. Dus, ja, Edwin viel in slaap, ik viel in slaap. En nu? Nu ben ik wakker. Edwin is ook wakker. Daar zit hij. Klaar wakker, toch? Niet in slaap gevallen. Nou, en dat is, zo gaat dat. Nou, kijk, dus als je de boodschap kent, ja, wij weten het, en dat hoor je al eens vaker, en zo is het ook, er is geen speld tussen te krijgen. Ja, pas ook met iemand had ik gesprek, dat was in Haringsveld, op die woensdagavond, en toen zei die mevrouw wat, toen zei ik ook wat, ik zei, oh, pak even de Bijbel, want het mooiste is om het uit de Bijbel te laten zien. En ik had die Bijbel van Hans, en er stonden allemaal dingen ingestreept. Ja, Hans die onderstreept, er staat van alles in, en jullie komen altijd de Bijbel, jullie weten ook precies alles staat. Ja, precies. En daarom staat men ook met een mond vol tanden, omdat je spreekt met autoriteit. En men heeft geen weerwoord, er is geen spel tussen te krijgen. Dus als dat niet lukt, wat gaan we dan doen? Dan gaat Satan de boodschapper aanvallen. En dat is precies waar ik nu ook over wil hebben. Want kijk, wij mogen heel veel dingen wel weten, maar als de leer niet lukt, dan gaan we op het persoonlijke vak gaat proberen te roeren. En daar is al heel wat. Daar kan je een hoop ellende mee krijgen. Daarom, ook iemand, een oudste moet daarom ook, als hij zijn huis niet kan regeren, kan hij de gemeente ook niet regeren. Want het is gewoon een familie. Nou, je weet het zelf, in de familie moet je ook even soms ook je handen vol om te voelen, een beetje met je kinderen een beetje in het gereel te houden. En dat een beetje, ja, dat het gebeurt zoals jij denkt, zoals het hoort te gaan. In de gemeente moet het gaan zoals de Bijbel het wil. Zoals God het wil. Dus ja. Let down dus, heel belangrijk, is dat wij als ouderen, maar ik spreek nu over de jongelingen, dat je gedrag zegt ook heel wat. Ja? Het is niet alleen weten, het is ook dingen doen. Wereldgelijkvormigheid, dat is wat hij wil. Kijk, Romeinen 12 vers 2, kennen we allemaal, hè? Word niet gelijkvormig aan deze wereld, zegt de Bijbel. Ja? Zegt die Romeinen 12. Word niet gelijkvormig aan de wereld, dat wil zeggen gelijk aan wat de wereld jou biedt. En onze zondige natuur, die loopt daarin, die vindt dat fijn. En daar ben ik juist van verlost. Want ik wist, ja, de wereld, die kan mij niks bieden. En dat brengt me alleen maar naar de hel. En toen ben ik gelovig geworden. En dan ben ik daarvan verlost, van mijn zonde. Maar ja, het is toch raar als je dan toch weer, waarvan je verlost bent, dat je daarin gaat leven. Ik heb het al vaker gezegd, als jij alcoholist bent en je lever is helemaal naar de knoppen en je gaat naar het ziekenhuis en je wordt geopereerd en het is weer goed, je mag weer naar buiten. Ja? Ja, ik spreek juist over jullie, hè. Dus als je gaat dan weer naar buiten en je gaat alweer je vol laten lopen, dan zegt iedereen binnen, is die gek geworden? Dat doe je toch niet? Maar met gelovigen is dat geld het geestelijk exact hetzelfde. En toch gebeurt dat. Kijk, wereldgelijkvormigheid is het tegenovergestelde als godzaligheid. Dat is gelijkvormig aan God worden. Niet dat ik er als hem uit ga zien, maar dat Christus in mij een gestalte gaat krijgen. Niet dat ik er als hem uitzien, maar in mijn doen en laten, in wat hij wil, dat ik daaraan gelijkvormig ben. En dat kon ik hiervoor nooit, vanwege mijn zondige natuur. Gistermiddag zei ik het ook. Je kan van jezelf, je bent een zondaar, je kan van jezelf niet stoppen een zondaar te zijn. Een kip legt een ei, er komt weer een kip uit. Er komt nooit een ooievaar uit, het blijft altijd zo. Verandert niet. Dus hoe kan een zondaar zichzelf zondeloos maken. Dat lukt niet. Dat heeft Christus gedaan voor mij. En nou moet ik daar ook in gaan leven. Nou, kijk, 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Dat is, Petrus schrijft het aan de kleine kudde. Niet het lichaam van Christus, maar het is een hele mooie waarheid. Ook voor ons hoor. He, dus Paulus zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Ik pak nu even Petrus. 1 Petrus 1 vers 14. Bladzijde 1340. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Dat vind ik een mooie tekst. Wordt niet gelijkvormig aan de dingen, wat staat er? Aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. He, voordat je de Heer leerde kennen. Ja, ik deed de wil van het vlees, wist ik wel. Ik deed gewoon wat mijn hartje begeerde. Dat was onwetendheid. Maar nu, hij zegt, word niet gelijkvormig die tevoren in je onwetend waren. Ja? Voordat je de Heer leerde kennen, nu ben je kind van God. Ja, nu leef je toch als ben je iemand anders. Je bent niet meer die je hiervoor was. Je bent nu in Christus. Dus ja, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in uw wandel. God is heilig. Nou, wij zijn in Christus ook heilig. Maar wat zegt Petrus hier? Word ook gijzelf heilig in uw wandel. Word heilig in uw wandel. Zie je het? Ik ben heilig. Dat ben ik. Maar nu heeft hij het over in jouw doen en laten. En wat is heilig? Nou, dan ben je apart gezet door God. Ik ben niet meer van deze wereld. Maar ik ben nog wel in deze wereld, ja? Dus de wereld, die heeft van alles, die biedt mij van alles. Ik heb mijn zondige natuur nog. En die wil graag dat allemaal doen. Maar nu zegt hij, nee. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig. Waarom? Want ik ben heilig. God is heilig. Ik ben ook geheiligd. Zal ik dan een onheilig leven leiden? Gedrag is heel belangrijk, broeders en zusters. Jongeren, allemaal. Want weet je, kennis zonder... Dus je kan de boodschap kennen. Paulus spreekt over de rechterstoel van Christus ook niet over... Dat omdat je het weet. Nou ja, oké, dan krijg je goud. Nee, hij heeft het. Je bouwt op het fundament wat Paulus gelegd heeft. En dan ben je aan het bouwen. Dat is niet kennis vergaren alleen. Dat is werken doen in Christus. Een heilig leven leiden. Geleid door de Heilige Geest. Door Gods woord van de brief van Paulus. Want zo werkt dat. Want de geest werkt alleen maar niet onder de wet. Maar onder de genade. Zo werkt de geest. En als jij dus niet door de geest geleid wordt, maar het vlees komt in jou openbaar, dan ben je gewoon onder de wet. Ben je in de dienstbaarheid. Dus ja, als jij kennis hebt zonder een heilige levenswandel, ik zeg niet daarmee dat je nooit zondigt. Ik zondig ook, we zondigen allemaal. Maar in zonder leven, kijk, dan betekent, dan heb je al kennis. En wat is kennis? Dat zegt de Bijbel, als wij kennis hebben allemaal. Dat is opgeblazenheid. Ik weet hoe het zit. Ik weet het. Het is Paulus, ik ben gered, ik ben volmaakt in Christus. Kan je zeggen. Maar ja, dat mag je allemaal zeggen. Maar weet je, dat wordt juist, en dat zei ik net, Satan gaat dan de boodschapper aanvallen. Dus ik ben in Christus. En daar kan je op aangevallen, als zij natuurlijk in het vlees gaan leven, weer het gelijkvormig gaan leven. En dan betekent dat, als je er goed over nadenkt, als iemand jou daar zou op aanspreken, dan, en jij zou dat zeggen, ik ben in Christus. Iemand zegt, ja, jij met dat evangelie, je bent vrij, je bent verlost van je zonde, je bent volmaakt. Maar ja, maar eens kijk, je doet dit, je hangt in de kroegelen, je doet dit, allemaal dingen. Dat ze dan gebruiken om tegen jou. Dat komt omdat mensen die zien dat verschil niet. Dus ten eerste zullen ze de vijanden van dit evangelie, Satan, zal jou erop altijd aanspreken en pakken. Je leeft in een glazen huis. Want ze zeggen, ja, jij leeft in het vlees. Ja, maar ik ben in Christus. Ja, dat gesprek had ik ook in de Horningsveld. Dus daar heb ik een heel gesprek over gehad en ik maar mee weer leggen. Maar ik snapte wel wat ze bedoelden. Dat pakken ze je op, dat pakt Satan je op, ja. Want als jij dan inderdaad iemand zou zeggen, ja, maar dat hoor jij toch niet te doen als een gelovige. Ja, maar ik ben in Christus, ik ben volmaakt. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Met andere woorden, dus ik kan het gewoon doen. moet jij eens nadenken wat die ander daarover denkt. Weet je wat dat voor een houding als je dat zegt? Dat is trots. Opgeblazenheid is dat. Dat zeg ik tegen de jongeling, maar ook tegen mezelf. Als ik zo redeneer van, ha, jij, wat kan jij mij doen met jou? Ik weet het, ik ken de boodschap en jij niet. En ik kan het doen, want ik weet, ik ben volmaakt. Maar het is niks anders dan te rechtvaardigen dat je een, misschien waar je op aangesproken wordt, je weet dat het gelijk hebben. En je gaat in de verdediging, ja, ik ben volmaakt in Christus. Maar goed, aan de andere kant, je zegt er nu bij, ja, maar ik heb ook de begeerlijkheden van het vlees. Dus, ja, de wereld trekt en ik vind dat nog steeds, ja. Kijk, en dat gebeurt er dan, dat brengt schade aan het evangelie. Als je dat doet. En ik spreek niet alleen tot de jongen, ook voor ons, want we zitten hier ook met volwassenen. Dat men kijkt naar ons in wat wij doen. Daar worden wij beoordeeld. Heb ik ook altijd gedaan. Nu moet ik mezelf altijd leren. Nee, hij is in Christus. Maar dat rechtvaardigt nog niet dat iemand een zondige levensstijl gaat erop nahouden. Paulus zegt, zullen wij in de zonde leven? Dat zijn verre. Ja? En de Satan, de tegenstander, die zal het tegen ons gebruikt worden. En vooral tegen ons. En wat wordt dan schade berokkend? Het evangelie van Gods genade. Dus nou, dat is een mooi evangelie, zeg. Dat is een mooi evangelie. Zo lust ik er nog wel een paar. Hij is net als de wereld. En hij praat het allemaal goed van, snap je? En buiten dat, het is ook niet wat Christus wil, hè? Want wat wil God? Wij zeggen natuurlijk altijd, ja, het is genade. Dus ik ben gekocht en betaald, ik ben voor altijd. Dat is ook heerlijk als je dat weet, die zekerheid. Maar Paulus zegt, let op, gebruik dat niet als een oorzaak om in het vlees te gaan leven. Zo is het. Ons gedrag is belangrijk. Dus 1 Timotheüs 2 vers 8 bijvoorbeeld. En ik heb geen heerschappij over iemands geloof, dat dat duidelijk is. Maar ik leer wel wat de Bijbel leert, ja? En dat is niet altijd leuk misschien om te horen. Maar we kunnen het allemaal mooi zeggen, mooi nazeggen. Ja, het is om te leren en om te vermanen en opgebouwd te worden. Maar we willen alleen maar horen over het opbouwen en leren. Meer moet je je mond houden, ja. Maar Paulus zegt, nee, het is het hele pakketje. Ja? En als iemand in zonde leeft, nou ja, dan zegt hij ook, hè, die man die met de huisvrouw van zijn vader leefde, die moest er ook uit. Dat is echt in zonde leven, hè. We hebben het niet over zondigen. Dat doen we allemaal. Maar 1 Timotheüs 2 vers 8. Dan zie je, ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffen de heilige handen zonder toorn en twisting. Mannen, ja. Nou ja, ik spreek hier over de jongelingen, maar bidden in alle plaatsen, hè, sowieso is het dat waar de broeders en zussen bij elkaar komen, het zij thuis hè, of in de gemeente, dat het zijn de mannen die bidden. Ja? Dus jongelingen die gaan trouwen, dan weten we. Ik weet nog goed, ik stond een keer op een camping, was in Zeeland toen de tijd. En dan zag ik, ja, dan kan je ze altijd lekker om je heen kijken en zie je van alles gebeuren, allemaal mensen kijken. En voor me zat er ook altijd een gezinnetje. Nou, het was altijd die vrouw die bad en die las altijd uit de Bijbel. Het was altijd de vrouw die dat deed. De paden zei, nee, in alle plaatsen. Dus jongelingen, als jullie helemaal gaan trouwen, weet je wat je taak is, ja? De mannen bidden in alle plaatsen, waar je ook bent. Op de camping, thuis of waar dan ook. Ik heb het niet als je samen bent, ja? Maar goed, opheffende heilige handen. Daar moest ik over nadenken, wat bedoelt je nou mee? Zonder toorn en twisting. Toen dacht ik op een gegeven moment, Pilatus... Wat deed hij? Ik was mijn hand in onschuld. Dus het gaat niet zozeer in letterlijk, hij liet dat zien zo. Maar niet letterlijk om die handen natuurlijk. Maar waar heb ik deel aan in mijn leventje, ja? Bij David, daar kleefde bloed aan zijn handen. Daarom mocht hij de tempel niet bouwen. Ja? Maar heilige handen, ja, dat wil niet zeggen dat je... Maar dat betekent, ben ik met onheilige dingen bezig. Dat is wat hij hier bedoelt. Zonder toorn en twisting. Dus dat gaat weer over ons gedrag. Ja? Hoe ik leef. God wil niet dat hier mensen staan. Kijk, als ik hier zou staan en ik zou de boel ook oplichten en alles. Met klanten en zo. En bedenk maar wat. Dan kan ik hier toch niet staan? Dat zou allemaal mooi wezen. Dat kan toch niet? Maar geldt het alleen voor degene die hier staat? Dat geldt ook voor degene die daar in de stoelen zit hoor. Want als ik het doe, ja, nou kijk, dat kan toch niet, je verkondigt Gods genade. Maar wij zijn allemaal gezanten van Christus. Dat is het punt. Dus nou krijg je. Dus de jongens, de jongen en de mannen worden hier vermaand, ja? Dus zonder toorn en twisting. Ben ik een ruziemaker? Ben ik een smijter? Ben ik een vechtersbaas? Ja? Heb ik een kort lontje? Heilige hand. En dan vers 9, desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of paarlen of kostelijke kledingen. Ik denk soms wel eens bij gelovige vrouwen, dat vers staat er schijnbaar niet in hun Bijbel. Sorry dat ik het zeggen moet, maar dan hebben ze waarschijnlijk een andere vertaling. En dat vers, wij hebben niet de goede Bijbel. Het lichaam van Christus spreek ik over, hè. Ik spreek net over de mannen, maar ook over de vrouwen. En als iets het morele pijl van de maatschappij omhoog moet houden, zijn het de vrouwen. Daarmee zeg ik niet dat de mannen, dat de vrouwen de schuld daarvan zijn. Maar het is wel zo. Kijk maar in de magazines, in de films, alles. Het zijn toch, die vrouwen worden daarvoor gebruikt. Ja, nou kijk maar nu wat allemaal kan en mag op televisie. Het is gewoon niet te geloven. Vroeger was dat nog ondenkbaar. Maar kijk, ik wil wel eens weten wat men verstaat onder een eerbaar gewaad en schaamte versieren. Nou, soms kan je erachter komen wat het woordje betekent, schaamte, tegenovergestelde. Wat betekent, wat is het tegenovergestelde van schaamte? Hè? Schaamteloos. Schaamteloos. Met andere woorden, ik schaam me nergens voor. Alles mag gezien worden. Is dat niet iets waar wij nu in leven in deze tijd? Het is toch een schaamteloze tijd? Ik moet zeggen, ook de vrouwen in de wereld, maar helaas ook in het lichaam van Christus, gaan soms gekleed niet met schaamte. Of zedig. En Paulus zegt, ik wil dat de vrouwen zich met een eerbaar gewaad met schaamte. Nou, schaamteloos is, nou bij vrouwen, ja helaas. Kijk, in de islam zie je van, dat moet van top tot teen. Je mag nog niet zo'n stukje huid zien van de vrouw. Maar ja, dat is allemaal religie, ja. Dat is natuurlijk onzin. Maar wij weten allemaal wel, bij de vrouwen hebben nou eenmaal dingen die de mannen niet horen te zien. Dat betekent van boven en van onderen. He? Hele korte rokjes van boven, heel laag. Ik zeg het gewoon zoals het is. Maar wees eerlijk, Paulus zegt, ik wil niet dat het zo is. Nou, weet je, en waarom zeg ik dat? En de ouders moeten natuurlijk ook opletten. Ja? Als die kinderen thuis zijn, of ze daar opletten. Aan de andere kant is het ook niet alleen aan de jongelingen geschreven, maar ook aan de ouders. Dus als de ouders het zelf niet doen, hoe kan je dan je kinderen vermanen? Dan krijg je 1 Timotheüs 4 vers 12. Kijk, daarom zeg ik dat. Niemand verachtte uw jonkheid, Timotheus. Timotheus was al iets ouder als de jongelingen die hier zitten, maar een jonkheid, staat hier, maar zij het een voorbeeld van de gelovigen. Zie je het? Timotheus is een jonkheid en hij spreekt Timotheus aan. En Timotheus is ook iemand die staat in een gemeente, die leert de gemeente. Dus die moet helemaal sowieso, tuurlijk, ik snap ook wel dat van de ouderlingen of degene die het woord leren, wordt natuurlijk helemaal het uiterste gevraagd. Die moet echt een heilige levenswandel hebben. Anders kan iemand leren. Iemand die voor de klas staat en die moet wiskunde leren, maar hij snapt de helft van wiskunde, die kan je ook niet voor de klas zetten, dat gaat niet. Bij ons heeft dat natuurlijk met geestelijkheid te maken. Dus wees een voorbeeld van de gelovigen. Dus met andere woorden, ik zei het net al, je bent een glazen huis. Nou, je weet, het glazen huis is nu heel bekend. Jullie zullen het glazen huis kennen wel, denk ik, of niet? Ja, dat weten jullie allemaal. Dan hebben ze zo'n glazen huis en dan zitten daar die dj's in. En iedereen kan naar binnen kijken. Behalve dan de slaapkamertjes, dat is dan mooi dichtgetimmerd. Dan kunnen ze daar slapen. Gelukkig, dat hoort ook zo. Maar voor de rest kan je gewoon naar binnen kijken. Iedereen kan kijken, of je hem nou kent of niet. En zo zijn wij als gelovigen exact hetzelfde. Wij zitten in een glazen huis. Ik was me echt weer eventjes duidelijk daarvan, werd mij dat gemaakt op die avond in Haringsveld. Ja? Dat die mevrouw, nou die kende Hans en de boodschap en allemaal. Eigenlijk, dat kennen jullie allemaal natuurlijk, want jullie kennen het huis sowieso iedereen daar. En iedereen kent iedereen. En dan is het helemaal levensgevaarlijk met dit evangelie. Ja? Omdat, ja, het grootste gedeelte is religieus, die wil dat niet. En jij maar vertellen, nou, dit is het. En daar is geen spel tussen te krijgen. Maar let op, hè. Je zit in een glazen huis. En dan zal men je pakken, Satan, op die punten, namelijk op jouw gedrag. Zo werkt dat. Zo is het gewoon. Want zo zitten wij ook in elkaar. Wij zullen dat ook doen. Ja, Jan, je kan het allemaal wel zeggen. Maar heb je al naar je eigen zoon gekeken? Of naar je dochter? Of noem het dan maar op. Zo gaat dat. En met nog gelijk ook. Dus ik doe een beroep juist op. Denk erom. Er wordt naar je gekeken. Je bent een voorbeeld van de gelovigen in woord. Wat zeg ik allemaal? Mag de Heer dat ook horen wat ik allemaal zeg? In wandel, in mijn doen en laten, overal waar ik heen ga. Je weet hè, ik ben het tempel van de Heilige Geest, dus ik ga hierheen. Maar wie gaat er nog meer mee? Christus, hè, want die woont in mij. Die is altijd bij me. In liefde, in de geest, in geloof en dan in reinheid. Dikke streep eronder, reinheid. We weten, dat is moeilijk. Maar Daniel, die leefde ook in de tijd bij de heidenen, dat was allemaal hoererij. Wij leven in exact dezelfde tijd als waar Paulus is. Het is helemaal, van de week was toch ook D66 wil weer dan dat die wet wordt opgeheven, dat op zondagochtend mag je geen openbare dingen organiseren. Dat moet gewoon zondagsrust zijn. Nou, ik weet ook allemaal waar, wij houden geen dagen. Maar het gaat om de geest die erachter zit. Hè. Het heeft met het christelijke verleden van dit land te maken. En dat moet allemaal, allemaal uitgeroeid worden. Het moet allemaal weg. Dus wij komen helemaal in de situatie die ook in de tijd van Paulus was. En in de tijd van de keizers. Hoererij, dus dat zie je ook om je heen. Je ziet het ook steeds meer in het openbaar. En in die tijd leven wij ook. Dus in reinheid. Ja, nou, het is nu, alles is omgekeerd. Alles, je mag niks meer onrein noemen eigenlijk. Seksueel gebied, moreel gebied. Ja, dus men zegt nog eens, nou, dat is nog een taboe. Zijn er nog taboes op dat gebied? Zijn de homo's nou nog niet geaccepteerd? Er wordt constant weer wat georganiseerd om het weer aan ons duidelijk te maken dat we moeten accepteren. Maar ja, wie accepteert ze niet in dit land? Ik accepteer de mens wel, maar de homofilie op zich zeg ik nee, dat doe ik niet. Dus bij ons in de gemeente staan wij dat niet toe. Wat iedereen buiten de gemeente doet, heb ik niet over te oordelen. Nou, dan moet je uitkijken, want nog even, je gaat de gevangenis in hoor, als je dat zegt. Die tijd leven wij. En alles wat dus abnormaal is, ook op dat gebied, dat is allemaal, dat moet je allemaal goed vinden. Dus in die tijd leven wij. Dus het is niet makkelijk als jongeling. Want nu zegt men, als jij als in je vriendenkring zit, en daarom is het belangrijk dat je ook gelovige vrienden hebt, maar ook daarin, helaas weet ik, gebeurt ook van alles. Omdat men mist ook de kracht. Ik kan me wel voorstellen, dan ga je elke zondag naar de kerk, altijd onder de wet en saai. En het moet, Christus in jou moet leven. Want waarom zou je het anders doen? Ik kan me dat wel voorstellen. Dus je moet ook nooit naar de gemeente komen van, ja, ik moet of ik doe het voor mijn ouders, anders krijg ik een schuldgevoel. Ik vind toch wel, nee, het is omdat ik heb een levende relatie met Christus. En ik wil niet als Tychicus of Eutychus zijn die in slaap viel onder de prediking van Paulus. Want weet je, het is, dan gaat mijn kracht weg. En dan kom ik weer in die dienstbaarheid. Dus iedereen kijkt, die zit in een glazen huis. 1 Timotheus, of waar is het? 1 Korinthe 4 vers 9, die wil ik ook even lezen. 1 Korinthe 4 vers 9. Want ik acht, bladzijde 12:54, ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als de dood verwezen, want wij zijn een schouwspel geworden der wereld en de engelen en de mensen. Zie je het? De engelen kijken naar je, de wereld en de mensen. De Satan en zijn engelen, nou die probeert ons echt van deze boodschap te beroven. En mensen die tegenstanders zijn, via hen, ja, word je aangevallen. En we worden constant, we zijn een schouwspel. In feite, als je denkt aan de, nou denk maar aan de Olympische Spelen, dan zie je zo'n stadion, al die mensen in die renbaan. En zie je al het publiek eromheen, ja. Wij zitten in die renbaan. En al die mensen eromheen, dat zijn de engelen, de wereld en de mensen. Die zitten allemaal te kijken. Die zitten allemaal te kijken wat je aan het doen bent. Wij worden gevolgd. Je denkt misschien wel of niet. Maar het is wel zo. En men zal altijd jouw wandel, omdat in de boodschap men daar niet tussen kan komen, die daarop te pakken. Dus daarom is die wandel zo belangrijk. Wereldgelijkvormigheid, ja. Kijk, je kan roken, drinken, schaamteloosheid. Roken staat niet in de Bijbel, zonde is. Als je wil roken, kijk, misschien zit er ook wel iets positiefs in roken. Wist je dat? Ja, je zegt, ik wil eerder bij de Heren zijn. Nou, goed zo, ga door. Ja, ga maar lekker roken. In die zin ben ik jaloers op je. Probeer je, ja. En als je heel veel zuipt, totdat je erbij neervalt en misschien ook het leven laat, ben je eerder bij de Heren dan ik. Ja. Maar ja. Nee. Nee. Dat brengt schade toe aan jezelf, maar vooral ook aan het evangelie. Dus iedereen, ik zeg niet dat je niet mag roken, maar daarom zeg ik wel, hier in de gemeente en ook in de pauze niet, wil ik liever niet dat men hier rookt, want ik vind het een toonbeeld dat men onder dienstbaarheid is. Ja? Dat is gewoon het punt, het brengt schade aan het evangelie toe. Weet je wat nou het kenmerk van de genade-evangelie is? Dat is juist de kracht. Dat is de kracht. Onder de wet, toen wij nog krachteloos waren, is hij gestorven, ja. Wij hebben geen kracht. Maar de genade evangelie, hem nu die machtig is u te bevestigen, te bekrachten, te versterken, naar mijn evangelie. Nou, wij hebben dit evangelie, we hebben de boodschap van genade. Dan heb je de kracht. Ja. Dus kijk, 1 Korinthe 6 vers 12, dat is voor mij de motivatie. Niet van ik ben een tempel van de Heilige Geest en ik mag die tempel niet bederven. Want ja, weet je, de andere kant is, ja, dat doe je dan zelf. Maar ja, joh, in deze wereld wordt overal besmet. Er was van een week iets op televisie en die vrouw die voedt haar kind op en die mag alleen maar rauwe groente eten. Ik weet niet of je het gezien hebt. Alleen maar rauwe groente. Nou, de staat komt in actie. Zeer precair punt vind ik. Want die moeder was op zich goed voor het kind. En ik las ook iemand, dat vond ik wel een goed commentaar in de krant, die zegt, ja. Nou ja, die vrouw is op zich liefde voor het kind. Het kind kan toch merken, die wordt niet mishandeld, niks. Hij loopt wat groeiachterstand op, dat is ook waarschijnlijk zo. Maar ja, wat is ook een kenmerk van de jongelui tegenwoordigheid? Dat is dat ze allemaal te dik worden. En die ouders mogen allemaal chips geven en patat en met mayonaise. En dat begrijpt de overheid niet in. Dus dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Ik denk, ja. Dan moet je dat ook doen, weet je wel. Maar goed. In vers 12. Alle dingen, 1 Korinthe 6 vers 12, zijn mij geoorloofd. Ja, dat wil niet zeggen, alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik mag doen en laten wat ik wil. Ja? Maar alle dingen zijn mij niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij onder de macht van geen laten brengen. Waarom zeg ik dit? Alle dingen zijn mij geoorloofd. Wil niet zeggen, ja, ik kan, ja, dat leggen wij altijd, ik kan alles doen, ja. Ik mag alles doen. God wil mijn heiligmaking. Dus ik mag helemaal niet alles doen. Ik kan alles doen, zonder dat ik verloren ga. Dat is één, ja, dat klopt. Maar alle dingen zijn mij geoorloofd, dat wil zeggen, alle dingen zijn mogelijk, ja, in de genade. Want ik heb niet een wet die, en God die tegen mij zo staat, denkt erom, als jij dat doet, dan... Dat heb ik niet. Want ik zit nu in het systeem van de genade. En dat laat zien, ik heb je alles gegeven, je zonden zijn vergeven. Wat is nu de motivatie van een gelovige om de Heer te dienen? Dankbaarheid. En niet vrees zoals onder de wet. Dus als een gelovige onder de wet of in het vlees gaat leven, dan vraag ik me af, waar is zijn dankbaarheid? Christus heeft alles voor je gedaan. Hij heeft jou overal van verlost. Onder de wet moest je dat doen, want anders word je gestraft. Hè? Dus dan krijg je die angst. En heb ik toch gezondigd, krijg ik weer dat schuldbesef. En hoe kijkt God weer naar me? En dan is dan weer de motivatie om toch weer terug te proberen weer goed te doen. Omdat het weer goed komt. Constant die angst, daar kun je constant in. Genade heb je dat niet meer. Maar dat is wel raar. Dat dan opeens, dat het vlees dan gewoon toegestaan wordt. Een vleeslijk leven, een onheilig leven. Dat is wel raar. Als jij toch weet van, dat heeft hij allemaal voor mij gedaan. Ik ben ervan verlost, van de straf. Hij houdt van mij, heeft me alles gegeven uit genade. En wat is mijn dank? Ik ga gewoon mijn eigen gang. Oh, apart. De motivatie van genade is niet meer angst, is liefde en dankbaarheid. Dus hier zie je ook, de motivatie voor mij is, oh, daarom kwam ik net op dat rauwe eten, ik was het even kwijt. Dat hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij onder de macht van geen laten brengen. zal mij onder de macht van geen mij laten brengen. Ik zal mij niet onder de macht van het vlees, van de nicotine, van de alcohol of van de seks of van het, noem het allemaal maar op, laten brengen. Dat is de motivatie. Dan ben ik in dienstbaarheid. Ik laat aan mij zien, ik mis de kracht van het boodschap van genade, van het genade-evangelie. En Paulus zegt, nee, ik laat mij door geen macht daaronder brengen. Tuurlijk, sommige dingen laat hij om geen broeders aanstoot te geven. En dat is ook voor mij de motivatie. Ja, de tempel van de Heilige Geest, ja, je kan door alles besmet worden. Maar die hier gaat het om. Nou, en dat drukt dus in feite krachteloos en dienstbaarheid uit, als wij zulke dingen doen. Dus Titus 2 vers 4. Titus 2 vers 4. En Eutychus, die was in slaap gevallen onder Paulus. En je weet, als je in slaap gevallen bent, geestelijk dan, maar als je in slaap bent, ligt in je bedje. Nou, dan gebeurt van alles om je heen, je hebt niet in de gaten. En zo ben jij ook, als gelovige. Als je niet meer naar de woorden van de apostel Paulus luistert, of ze leest en je toepast in je leven. Ja? Of je gaat naar een andere evangelie, maar of je hebt alleen de kennis en voor de rest, ja, ik heb de kennis en voor de rest, in mijn dagelijks leven pas ik het niet toe. Nou, dan komen er dus andere krachten in jou, die worden sterker. En Titus 2 vers 4 en 6, het gaat mij om het bewustzijn, hè, van de jongelingen en ook voor ons allemaal. Titus 2 vers 4, spreekt Paulus over de jonge vrouwen, opdat zij de jonge vrouwen, de oudere vrouwen in de gemeente, hebben dus ook weer een voorbeeldfunctie in de gemeente. Hoe kan je iemand leren als je het zelf niet doet? Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. Zie je, ze moeten geleerd worden. Haar mannen lief te hebben. Zie je, ze moeten de vrouwen leren dat ze hun vrouwen, hun mannen lief moeten hebben. Haar kinderen lief te hebben. Kijk, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren. Kijk, daar spreekt hij over jonge vrouwen die getrouwd zijn. Haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd wordt. Zie je, het woord van God wordt gelasterd als een vrouw haar man niet onderdanig is. En niet alleen in woord gewoon. Ja hoor, tuurlijk, de man is het hoofd in het huis, maar dan blijkt eenmaal thuis, wie is daar dan de baas? Ja? Het woord van God wordt gelasterd. Vermaan de jonge mannen insgelijks, kijk, daar heb je, dat ze matig zijn. Matigheid, broeders. Matigheid, dat betekent er zijn grenzen. Matigheid is tegenovergestelde. Zit je nou naar je broer te kijken al de tijd? Nee, ik zeg tegen Maarten. Ik zal zo kijken. Ik heb het over matigheid. Er zijn, dat is tegenovergestelde van onmatigheid. Mateloosheid, ja? Dus met andere woorden, er zijn grenzen aan mijn gedrag. Daarom noemt hij matigheid. Dat je jezelf onder controle hebt, weet te beheersen. Je weet best wel van dingen waarvan je zegt, nou, dat hoort een gelovige als ik niet te doen. Ik ben een heilige. En ik kan 100.000 keer zeggen, ik ben in Christus. Maar je weet van binnen, nee. Dus dan moet je goed bij jezelf te raden gaan. Ja? Matig zijn. Dus Titus zegt dat. En het gaat Titus, ik lees dat en het gaat zo bij mij. Ik lees het voor en het gaat zo de zaal in. Hier. Jonge mannen, matigheid. Ja? Zegt Titus. Maar ik zeg het gewoon, nou, betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk. Dat zegt hij dus allemaal tegen Titus. Kijk, en dan, al die dingen die er staan, waarom moet dat dan? Nou, ten eerste omdat God dat wil, ja. Hij is heilig en wij zijn verloste mensen. Wij moeten ook als zodanig leven. Maar kijk, het woord waarom? Opdat degene die daar tegen is. Hè, en ik sprak dus net over die persoon die daar mij op aansprak. Ik ga geen namen noemen, maar het is altijd over personen die ze kenden. En jullie snappen het. Opdat degene die daar tegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Kijk, dus ze gebruikt die persoon die voor deze waarheid staat. En die gebruikt ze, zijn wonder deugt niet, dus jullie met jullie boodschap deugen niet. Zie je dat het uitstraalt op al je broeders en zusters die ook voor deze waarheid staan? Van uw lieden is meervoud. Dat is het. Dus je vertegenwoordigt Christus, maar je vertegenwoordigt ook je broeders en zusters, die ook gekozen hebben om voor deze waarde te staan. En dus in feite staan we helemaal als vreemden in deze wereld, ook in de evangelische wereld. Van wie zijn jullie voor een stelletje, een sekte? En dan worden dus juist, hoor je, onder de loep gelegd. Want jullie zijn al zo apart. En als jij nou ontspoort, nou, dan denken ze gelijk, nou, dat is dus, dat is nou die genade Bijbelgemeente. Nou, mooi stel, mooi evangelie. Ze weten het allemaal zo goed, het is, ze weten het allemaal zo zeker. Maar als ik dat zie, ja, het is een boodschap van praktijk waar ik vandaag over spreek. Niets kwaads over u te zeggen hebben, ja? Er is geen spel tussen de leer te krijgen, maar let erop dat er ook geen spel tussen je wandel te krijgen is. Ik zeg daarmee niet dat je nooit zondigt, dat je zondigt. Dat zeg ik niet. Dat is onzin. Maar jullie weten precies wat ik bedoel. Word ook heilig in je leven. Begrijp de genade, dan zal de dankbaarheid je motivatie worden. Als je de genade begrijpt, dan moet je eens goed over nadenken. Wat is de boodschap van genade? Nou, ik ben geaccepteerd door God. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven, Christus. Ik ben verlost van al mijn zonden. Als ik hier op bord had staan, dan kan ik zeggen, nou, als je een zondaar bent, hè, wat doet God dan? Nou, dan rekent hij jou de zonde toe, hè. Dus, wordt allemaal opgeschreven, al je zonden worden je toegerekend. En eenmaal voor de witte troon worden je daar, nou, dat wordt allemaal opgeteld. Nou, daar staat die strafmaat op in de Poel de Suus, boom. Maar nu is er één streep erheen gehaald. En nu is, wat wordt mij nu toegerekend? Wie van de jongelingen weet het? Wat wordt mij nu, wat is jou toegerekend met deze boodschap? De rechtvaardigheid. Dus er staat een streep erheen, rechtvaardigheid. Of staat er, rechtvaardigheid wordt mij toegerekend en de zonden worden toegerekend. Nee, dat kan niet. Het is één van de twee. Dus de zonden worden mij niet toegerekend. Het is dus niet meer zo als ik zondig dat mij nog een zonde toegerekend wordt. Want dat is weggeveegd. Dus alleen de rechtvaardigheid. Snap je dat? Als je dat snapt, dan snap je de boodschap van genade. Dat is de genade in essentie. Ik heb de rechtvaardigheid toegerekend. Mijn zonden zijn 100% weg. Verleden, heden, toekomst. Niets of niemand kan daar nog tussen komen. Nou, als je dat begrijpt, en wie je was, en wat je verdiende, en onder de wet, ja, zou je alleen maar veroordeeld worden, dat je nu gerechtvaardigd bent door zijn genade, je bent gezegend alle geestelijke zegeningen, al je zonden die je doet, heb je vergeven, en je denkt er eens goed over na, wat moet dat dan in jou bewerken? Dankbaarheid. En liefde voor je Heer en Heiland, die daar voor jou aan het kruis gestorven is, dat hij dat gedaan heeft. Dat is de motivatie om hem te willen dienen en een heilig leven te willen leiden. Dus dat is belangrijk dat we daarover nadenken. Dus waakt niet alleen in verband met de leer. Tuurlijk is fijn, je moet de leer weten. Maar let het ook op in verband met je wandel. Want het wordt tegen jou gebruikt. Het wordt uiteindelijk ook voor ons allemaal die gebruikt, maar ik zeg het tegen u, maar ik zeg het ook tegen mezelf. En tegen alle volwassenen hier, het geldt voor ons allemaal. Ja, uiteindelijk wordt het ook van uw lieden gebruikt. En uiteindelijk het evangelie van Gods genade en de naam van God gelast. He, dat weet je zelf ook wel, als wat gebeurt. Een gelovige doet wat, iets wat bekend wordt, dan staat er gelijk, we zoeken koppen in de krant. Ja, dat, zo werkt dat. Nou, dat geldt voor ons als genade gelovigen helemaal in de evangelische of christelijke wereld. Dus ja, let daar dus op. Ik wil nog even naar Romeinen 13 vers 11 en dan stop ik. Ja, even gauw. Romeinen 13 vers 11. Dan zegt Paulus, dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken. Geestelijk wakker worden. Dus Uitychus, die sliep daar in het venster. En hij, wat gebeurde? Hij viel uit het venster. En hij werd als dood opgenomen. Geestelijk was hij gewoon zo dood als een pier. Dat is het beeld. Als je niet naar Paulus luistert. Ja, dat is zo. De geest woont in de gelovigen van alle leden van het lichaam van Christus. Maar als die naar Paulus luisteren, Nou, dan vallen ze in slaap en de geest is gewoon dood. Het is erg om te zeggen, dat wil zeggen, die werkt niet meer in die persoon. Als je onder de geest geleid wordt, dan ben je niet meer onder de wet. Met andere woorden, als je onder de wet bent, word je niet door de geest geleid. Werkt het niet. Nou, het is dat het de uur is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Dat is dat Christus komt elke dag, dat er weer een dag voorbij gaat, is weer een dag dichter bij zijn komst. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Wandel niet in brasserijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid. Lees dat en denk bij jezelf, zit ik daar ook bij? In dat rijtje? Allemaal, hè? Zit daar ook iets van mij bij? Paulus zegt, nee, dat moet niet zo zijn, broeders en zusters. Dit is precies wat wij om ons heen zien in de wereld. Ik bedoel, de maatschappij staat constant op zijn kop, dan is er weer een, hoe heet zoiets, een X-party, toch? X, van Facebook, toch? Nou, weet, hè? Project X, ja. Nou, en dan zie je, wat zie je daar? Allemaal rottigheid. Toren, nijdigheid, twisten, ontuchtigheden, brasserijen, dronkenschappen in slaapkamers. Dat is de wereld. En Paulus zegt tegen ons, gelovigen, en kijk, juist omdat hij weet wie wij zijn, hij kent ook zichzelf, hij weet, wij zijn nog steeds mensen in een zondig lichaam. En wij kunnen dat allemaal doen, dat wordt soms ontkend, hè? Dat weet u, de Calvinisten. Nee, dat kan niet, dan ben je niet gered, je bent niet uitverkoren, dat is onmogelijk, die doet dat niet. Nee, die kan het wel doen. En daarom laat dat niet zo zijn, dat zijn dingen van die gebeuren s'nachts in de duisternis, van de duisternis. Maar kijk, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Zie je? Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Je kan niet zeggen, ja nee, de wereld trekt. Dus, de wereld trekt en wat doe ik? Zo zeker, ja. Dat is leuk gezegd, maar zo is het niet hoor. Er staat, verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dus wie doet dat? De wereld of jij? Dat doe jij. Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Je hoeft het niet te doen. En overwin het door Christus aan te doen. En dat is, ga in dit evangelie staan en lees het, dat is heel goed, kennis. Maar let op, het gaat om kennis die in praktijk gebracht wordt. Ja? En dat is voor ons allemaal, ja? Niet alleen de jongelingen, maar voor ons allemaal. Vader, wil u danken voor deze dag, dat uw woord zo krachtig en sterk is, Vader. En we danken u voor uw glorie, Vader, dat u dat allemaal voor ons gedaan hebt en dat wij mogen ons verheugen dat wij in Christus zijn, Vader. Want dan kan niemand ons iets doen. Vader, dat dat in ons een dankbaarheid mag bewerken en een liefde om naar uw wil te wandelen. Want u geeft ook uw middelen en de krachten voor. In Christus' naam. Amen. Amen.